Hallo en welkom terug bij de geschiedenis van de Romeinen. Aflevering 26, waarom je niet moet vechten. 2 weken geleden zagen we dat Hannibal zijn troepen over de Alpen en 2 consulaire legers heen tot diep in Italië leidde. Met zijn overwinningen bij de Trebia-rivier en vooral bij het Trasimeno-meer zette hij de Romeinen met beide beentjes op de grond, door ze overtuigend te verslaan. In Rome brak de paniek uit. In deze paniek werd besloten om een dictator aan te stellen, voor het eerst sinds 249. Omdat de nog levende consul Geminius niet in staat was er een aan te stellen, omdat hij zijn legers leidde in Oost-Italië, kozen Comitia Centuriata Quintus Fabius Maximus Verrucosus als dictator en Marcus Minucius Rufus als paardenmeester, tweede man. Fabius was de stamvader van een van de belangrijkste families in Rome en was al meerdere keren consul geweest en ook een keer censor. Hij was bovendien de leider van de delegatie die 2 afleveringen geleden de oorlog verklaarde aan Carthago. Van Minucius is niet veel bekend, behalve dat hij voorheen 1 keer consul was. Meteen na hun verkiezing richtten de beide heren zich op de verdediging van de stad, want Hannibal was vlakbij en de kans was groot dat hij Rome wilde aanvallen. Toen duidelijk werd dat hij dat niet of nog niet van plan was, leidde Fabius het leger richting de Carthaagse troepen. Fabius Maximus was de grote politieke rivaal van Gaius Flaminius. Toen Flaminius het commando over de Romeinse troepen kreeg naar Trebia, richtte hij zich meteen op het aanpakken van Hannibal. De gebeurtenissen rondom de ceremonie waar niets van terecht kwam, die we 2 weken geleden zagen, werden door Fabius met extra aandacht ter sprake gebracht, alles om Flaminius in discrediet te brengen. Toen Fabius zelf de leiding kreeg, maakte hij dat hem zoiets niet zou overkomen. Ook strategisch hing hij hele andere principes aan dan zijn grote rivaal, die bij Trasimeno was omgekomen. Fabius werd namelijk naamgever van iets dat we een Fabische strategie noemen. Deze door en door onromeinse strategie kwam neer op het niet aangaan van veldslagen tegen de vijand en het zich richten op het dwarszitten van de vijand door zijn bevoorrading te traineren, verkenners aan te vallen en dat soort zaken. Fabius bracht een groot leger op de been en volgde Hannibal daarmee. Hannibal probeerde Fabius steeds uit de tent te lokken en hem tot een grote veldslag te dwingen, maar Fabius beet niet toe en hield zich bezig met dwarszitten en dwarszitten alleen. Fabius wachtte op zijn kans om dat te doen, en bij een veldheer als Hannibal kan dat lang duren. Toch kreeg hij het voor elkaar om Hannibal in een dal vast te zetten en de toegangen tot het dal af te sluiten met zijn troepen. Hannibal zat gevangen en kon er niet uit, behalve door een van de passen naar buiten te bestormen, waar hij gegarandeerd grote verliezen mee zou leiden. Hannibal was alleen wel Hannibal, dus bedacht hij een andere oplossing. In de nacht verzamelde hij een groot aantal runderen die hij buiten had gemaakt en gebruikte hen voor een geniale afleidingsmanoeuvre. Hij bond fakkels van samengebonden takjes aan de horens van de dieren en plaatste hen in wat van een afstand leek op een gevechtsformatie. Vervolgens stak hij de fakkels aan en spoorde de runderen aan richting een van de door de Romeinen bewaakte passen. Toen Fabius meekreeg dat er een formatie op hem af kwam stormen in het donker, liet hij vrijwel zijn hele leger naar de pas waar de kudde naartoe trok trekken om die extra goed te verdedigen en de wanhopige aanval van Hannibal af te slaan. Toen hij zag dat het koeien waren waar hij de manipels tegen opstelde, was Hannibals echte leger inmiddels via een van de grotendeels verlaten passen uit het dal vertrokken. De vernedering die Fabius onderging toen hij een stel koeien aanzag voor het leger dat inmiddels al 1000 Romeinse soldaten over de kleedje had gejaagd, die leverde niet de overwinning op waar de Romeinen op wachten. Toen Hannibal ook nog eens wist te ontsnappen uit de verloren positie omdat Fabius zich liet aftroeven, werd de kritiek scherper en scherper. Fabius' strategie was niet populair bij de Romeinen en leidde tot verdenking van lafheid. Ja, Fabius voorkwam dat Hannibal weer een Romeins leger wegvaagde, maar hij voorkwam ook dat een Romeins leger Hannibal wegvaagde. Het leverde de dictator zijn bijnaam Cunctator op, de vertrager. Scherpere critici noemden hem zelfs Hannibals Paedagogus, naar een slaaf die een kind begeleidt. Het idee van de strategie van Fabius was om Hannibal met zijn eindige hoeveelheid soldaten en bondgenoten zover te krijgen dat hij zou opgeven, omdat het eten op was of omdat de moraal verdween bij het uitblijven van grote overwinningen en buit. Omdat de Romeinse legers in Spanje onder Gnaeus Scipio de boel onder controle leken te hebben, was het onwaarschijnlijk dat uit die hoek versterkingen voor Hannibal zouden komen. En de wateren tussen Carthago en Italië waren in Romeinse handen, dus de strategie klopte. Hannibals plan was afhankelijk van de kans die hij kreeg om Rome keer op keer te verslaan, en Fabius voorkwam dat. Hannibal zag dit, geniaal als hij was, in en bedacht een truc om in te haken op het gebrek aan populariteit voor de aanpak van Fabius. Hij liet de teugels naar zijn soldaten los en liet hen de regio plunderen, maar met 1 regel. Blijf van het land dat in bezit is van Fabius' familie af. Berichten van wijdverbreide plunderingen kwamen binnen in Rome, maar ook berichten dat Carthaagse wachters waren gestationeerd bij Fabius' landerijen om plunderingen daar te voorkomen. Dit was koren op de molen van Fabius' vijanden, die hierin duidelijk zagen dat de dictator een deal was aangegaan met Hannibal. Hannibal zou niet aangevallen worden als hij van Fabius' land afbleef. Deze onzinredenering ging er bij de Romeinen als zoete koek in. Het maakte niet uit dat Fabius zijn land ter beschikking stelde aan de Romeinse staat, want de staat had haar keuze gemaakt. De keuze die gemaakt was, betekende het einde van de positie van dictator zoals die ooit bedacht was. Een dictator was één man die het voor het zeggen had, zonder recht op beroep en medezeggenschap. Wat de Romeinse Senaat nu deed, was dat ze Marcus Minucius Rufus promoveerde van paardenmeester tot volwaardig co-dictator. Vanaf nu waren er dus twee mannen die op hun eentje volledige macht hadden, zonder recht op beroep en medezeggenschap. Een onmogelijkheid waar de Romeinen het probleem niet van inzagen. Minucius was meer een traditionele Romein en hij wilde Hannibal wel aanvallen. Of Fabius dat nou leuk vond of niet. Minucius verspeelde geen tijd als dictator om zijn troepen naar Hannibal te leiden, om hem aan te pakken. Dit was precies wat Hannibal wilde, want de Carthaagse generaal was zijn vijanden vrijwel altijd drie stappen voor. Hij manoeuvreerde Minucius met zijn leger in een positie die hij met een hinderlaag kon bestoken, en greep zijn kans om dat te doen. Fabius, die dit met zijn leger gadesloeg, besloot in te grijpen om zijn collega te helpen. Hij spoorde zijn troepen volgens Plutarchus aan met de woorden: "We moeten ons haasten om Minucius te redden. Hij is een dapper man en houdt van zijn vaderland. En waar hij te roekeloos de vijand te lijf ging, zullen we hem daar op een ander moment op wijzen." De aanval van Fabius' troepen sloeg die van Hannibal af en Minucius werd bevrijd. Minucius wierp zich onmiddellijk voor de voeten van Fabius en gaf zijn macht op. Fabius had hem gered en hij zou niet meer zeuren en zich richten op zijn positie als paardenmeester. Hannibal, op zijn beurt, zou tegen zijn vrienden hebben opgemerkt: "Zei ik jullie niet dat die wolk die ons over de bergen volgde eens naar beneden zou komen als een storm?" Hannibal kon Fabius niet klein krijgen. Toen Fabius en Minucius na een periode van 6 maanden hun positie aflegden en de macht teruggaven aan consul Geminus en de vervanger van Flaminius, hadden de Romeinen geen grote overwinning om op hun konto te zetten, maar bleef ook een grote nederlaag uit. Dit gaf Rome de belangrijke tijd om te herstellen van Trebia en Trasimeno. Quintus Fabius Maximus gaat door zijn rol in deze periode de geschiedenisboeken in als de man die Rome redde op dit belangrijke moment in haar geschiedenis. De bijnaam Cunctator bleef hangen, maar daar kan Fabius nooit heel ontevreden over zijn geweest, want voorheen stond hij bekend als Verrucosus, de pokdalige. Vertrager klinkt dan toch beter. Wat Fabius in ieder geval niet kon vertragen, waren de consulsverkiezingen van 216. De plebeische consul werd Gaius Terentius Varro, een man die in de bronnen naar voren komt als een weinig capabele volksmenner. Het rondplunderende leger van Hannibal zorgde voor voedselschaarste en Varro beloofde het probleem voor eens en altijd op te lossen. Aan de patricische kant werd Lucius Aemilius Paulus gekozen. Paulus was de grootvader van Scipio Aemilianus, een man die we later terugzien. Voor nu is het belangrijk te weten dat deze Scipio de man was die Polybius betaalde. Onze belangrijkste bron is dus nogal positief over Paulus. Fabius zou na de verkiezing nog een onderonsje met hem hebben gehad en hem hebben gewaarschuwd voor Varro, een veel gevaarlijkere vijand dan Hannibal. Varro en Paulus ondernamen de zoveelste poging van de Romeinen om voor eens en altijd af te rekenen met Hannibal en zijn invasie. De hele staat ging erachter staan. Meer dan 100 senatoren deden afstand van hun zetels om zich te melden in de cavalerie voor de aanstaande grote veldslag tussen alles dat Rome te bieden had en de troepen die Hannibal onder zijn commando had. Ook het volk gaf zich op voor het leger en binnen de kortste keren stond het grootste enkele leger dat Rome ooit op de been had gebracht, klaar om de Carthagers te lijf te gaan. Het leger bestond uit ongeveer 80.000 manschappen en 6.000 cavalerie, waarvan meer dan de helft bestond uit nieuwe recruten. Hannibal stelde daar 40.000 manschappen en 10.000 cavalerie tegenover, maar zij waren wel allemaal ervaren. Met weer 2 kapiteins op het schip moest een keuze gemaakt worden hoe de macht verdeeld moest worden. Er zijn eigenlijk 2 manieren om dat te doen. De eerste manier was om het leger te verdelen in 2 delen en de beide leiders volledige macht te geven over hun deel van het leger, zoals dat gebruikelijk was. Een andere manier was om het leger intact te houden en de verdeling over de tijd te laten lopen. Dan zou Varro op het ene moment de volledige macht hebben en Paulus op het andere. Gekozen werd voor dit tweede systeem. De volledige macht werd verdeeld over de consuls die om de dag alle touwtjes in handen hadden. Waarbij de consuls het over eens waren, was dat ze beide richting Hannibal wilden gaan. Het grote leger trok naar het zuidoosten, waar de vijand gelegerd was. Hannibal had daar het verlaten vestingstadje Cannae, dat dienst deed als een bevoorradingsdepot voor het Romeinse leger, veroverd. Daar wachtte hij de Romeinen op. De Romeinen hadden geleerd van Flaminius' blunder om geen verkenners vooruit te sturen. Het initiatief lag in deze periode bij Varro. Hij zorgde ervoor dat de Romeinen recht op Hannibal afgingen, tegen de zin van Paulus. Helaas voor Paulus gebeurden de belangrijke dingen tijdens de dagen waarop Farao de baas was. Dus hij kon er weinig aan doen. Farao liet het kamp opzetten op een plek die Paulus niet aanstond. De volgende dag besloot Paulus dat het niet veilig zou zijn om nu nog een andere plek te gaan bezetten, nu Hannibal zo dichtbij was. Op een later moment, met Farao aan de leiding, kwamen de troepen in gevechtsformatie tegenover elkaar te staan. Met 130.000 man op dezelfde plek was het zaak om de veldslag snel te laten plaatsvinden, want anders was er simpelweg te weinig te eten voor iedereen. Met name als de vijand het voedseldepot in handen heeft. Het was niet dat Hannibal het wel makkelijk had om zijn troepen te bevoorraden, dus ook hij wilde snel het forceren. De grote veldslag kwam op 2 augustus 216. De Romeinse troepen werden gestationeerd op een vlakte aan de oever van een rivier vlakbij Cannae. Hoewel Paulus zijn collega waarschuwde voor de macht van de Carthagese cavalerie, besloot Varro zijn troepen toch niet in de heuvels op te stellen, waar paarden veel minder effectief zijn. De tactiek van Varro was puur gebaseerd op brute kracht. Rome had veel meer manschappen dan Carthago en Varro geloofde dat dit het verschil zou maken. Gekozen werd voor een formatie met de cavalerie op beide flanken. In het centrum stelde hij de infanterie op, maar wel op een speciale manier. De consul koos ervoor om de ruimte tussen de formaties danig te verkleinen en zijn troepen dicht op elkaar te zetten. Hiermee kreeg hij de stootkracht om de vijand frontaal aan te vallen, ten koste van de flexibiliteit om de troepen snel te kunnen laten draaien, mocht dat nodig zijn. De Romeinse troepen dienden vooruit te gaan en het centrum van de Carthagers te verpletteren, voordat de Carthagese cavalerie een flankingmanoeuvre kon uitvoeren. Hannibal zette zijn cavalerie ook op de flanken en koos ervoor de infanterie in het centrum te zetten. Tot zover niets vreemds. Alleen koos hij ervoor de kwaliteitsverschillen onder zijn infanterie uit te buiten. De zwakste elementen van zijn leger, voornamelijk de Gallische en Spaanse infanterie, stelde hij in het midden op. Tussen deze troepen en de cavalerie zette hij zijn Libische infanterie. Deze werd opgesteld in een smalle, maar diepe formatie. Toen de formatie stond, stuurde Hannibal zijn Gallische en Spaanse troepen vooruit in een V-vorm met de punt richting de Romeinen, waardoor deze troepen voor de rest van het leger kwamen te staan. Toen viel Varro aan. Varro stuurde zijn infanterie recht vooruit, op het zwakkere centrum van de vijand af. De troepen van Hannibal vingen de aanval op, maar werden snel teruggetrokken. Zoals gepland door Varro, wisten de Romeinen tot diep in de lijn van de Carthagers door te dringen. En toen hij merkte dat ze daar aan het winnen waren, stuurde hij nog meer troepen naar het gevecht. Het leek daarvoor spoedig te gaan voor de Romeinen, maar wat ze blijkbaar niet doorhadden, was dat ze alleen het Carthagese centrum achteruit dreven. Deze bevonden zich inmiddels voor een groot deel achter de Libische infanterie. De Libische infanterie had zich in een waaiervorm schuin achter het centrum geplaatst en hield de Romeinen op hun plaats. De Carthagese cavalerie had de Romeinen ook nog eens verslagen en viel de Romeinse infanterie aan in de rug. Toen de Romeinen doorhadden in welke positie ze zich hadden weten te wurmen, was het te laat. De dicht op elkaar gepakte troepen werden van alle kanten aangevallen. Livy schrijft dat velen onder de Romeinen zo dicht op elkaar stonden dat ze niet eens in staat waren om een arm omhoog te doen om zich te verdedigen. Hannibals mannen richtten een ongeëvenaarde slachting aan onder de Romeinen. Zeker 40.000 Romeinse en geallieerde soldaten kwamen om, waaronder Minucius en Geminus, de paardenmeester en consul van het vorige jaar, maar ook Aemilius Paulus. Paulus werd van zijn paard gegooid in de strijd en koos ervoor te sterven en niet mee te maken dat de Romeinen zo compleet zouden worden verslagen. De ergste nachtmerrie die Fabius Maximus had willen voorkomen, die kwam uit. Tienduizenden Romeinse soldaten lieten het leven omdat Hannibal simpelweg een militair genie was en de Romeinse generaals die hij tegen zich kreeg simpelweg niet. De slag bij Cannae is de geschiedenis ingegaan als een van de grootste militaire rampen, maar ook als een van de grootste militaire successen aller tijden. Hannibals tactiek is vaak genoeg gekopieerd, zoals in de Golfoorlog, maar dan met een numerieke overmacht en zonder hetzelfde hoeven bedenken. De tocht over de Alpen is de bekendste prestatie van Hannibal, maar Cannae was de indrukwekkendste. Over 2 weken zien we wat Hannibal doet met de grote overwinning en of de Romeinen deze mokerslag ooit nog te boven zullen komen.